Ja. Wat hier steeds centraal staat, dat is een overgang, een verandering in je eigen ervaring. Dat je beperkte standpunt op een gegeven ogenblik oplost in die grondeloze openheid. Dat. Dat je eigen zijnswijze, dat je eigen standpunt gaat oplossen in die eindeloze openheid. Je kunt het onderzoeken, daar zijn we steeds mee bezig, om allerlei aspecten ervan te bekijken. Principieel is het heel eenvoudig. Het loslaten van al die ik-krachten die dat zelf zijn vasthouden, met nog een heleboel meer. Loslaten. En je onderzoekt het, je blijft er zelf bij. Daarom kun je zien wat het betekent. Het loslaten van die ik-spanning. Die ik-spanning, dat is iets complex, want het heeft te maken met je zelf zijn. En dat zelf zijn, dat heeft zich nog een keer geïdentificeerd met wat energieën daar in het lichaam. En daarin zitten dan nog eens een keer allemaal krachten om die kluit vast te houden. Als die middelpuntzoekende krachten nou eens een keer loskomen, dat wil het traditionele begrip van bevrijding of verlichting zeggen. Het is een bevrijding van al die krachten die je vasthouden. Het punt is dat dat je eigen krachten zijn. Die zitten juist in dat ego, dat beperkte zelf zijn. Ze zijn van jezelf. En moest kijken wat voor problemen dat allemaal oproept. Maar ze verdwijnen wanneer die centrumgerichte ik-krachten loskomen, vrijkomen. En als dat radicaal gaat, dan blijft er toch niks over. Daar hebben we de vorige keer over gehad, woensdag. Volkomen vrij zijn van condities. Volkomen vrij zijn van condities. Wat betekent dat? Ga maar na. Een volkomen vrij zijn van condities betekent dus dat je werkelijk al die hechtingskrachten loslaat. Dus dat is het. Heel simpel. In al zijn eenvoud moet je dat begrijpen. En wel zo begrijpen dat de realisatie doorbreekt. Namelijk dat het ook nog eens een keer zich verwerkelijkt. Als je ziet hoe dat mechanisme van het ego werkt. Als je ziet dat het mogelijk is om in ieder geval gedeeltelijk daar die ontspanning te krijgen. Dan zie je ook meteen wanneer dat proces doorgaat. Wanneer die middelpunt zoekende kracht van het ik om alles vast te houden verdwijnt. Dan blijft er niks anders over dan die totale openheid. Eerst is er iets en dan is er niets. Zo simpel ligt het. Is er nog iets moeilijks aan?
Mogen er vragen gesteld worden, opmerkingen gemaakt?
Ja.
Ik vraag me af hoeveel mensen dit simpele kunnen.
Ja, wanneer je weer gaat nadenken.
Ja, ik ga altijd nadenken.
Terwijl ik wel een beroep deed op het inzicht, het zelf zien.
Ja, maar...
Hoeveel mensen daadwerkelijk dan meemaken... Dat is voor u niet van belang. Wat is wel voor u van belang?
Dat ik het kan. Ik kan het
dat het werkelijk gebeurt bij u, ja, zeker.
Soms.
Oké, maar daar zijn we nu mee bezig om preciezer te kijken. Gaat het werkelijk? Je zegt soms. Nou, wanneer het werkelijk gaat, dan is het helemaal. Mm-hmm. Dan is het helemaal. Is het helemaal?
Nee, het is niet helemaal soms.
Oké, het is niet helemaal. Ga verder kijken. We hebben vastgesteld dat het een heel eenvoudige gegeven is. Dat loslaten, totale loslaten, in die grondeloze openheid. Dat daar dan niks overblijft aan verkramping van zelf zijn.
Ik val altijd weer terug.
Ja, wie valt terug? Ja. Wanneer u zelf, wat bent u nou zelf?
Zelf, het zelf.
Nou, dat is toch iets wat niet ergens te pakken valt.
Nee.
Dat is dus toch conditievrij.
Ja.
Als de conditie vrij is en als het totaal open is, waar zou je op moeten terugvallen?
In mijn ego.
Wat is het karakter van het ego dan? Wanneer het de werkelijkheid alleen maar die openheid is? Wat is het karakter van het ego?
Emotie, gewoonte.
Wat is gewoonte, wat is emotie in die openheid?
Ja, maar als ik in het ego zit, heb ik die openheid niet.
Nee, dat is duidelijk. Ga nu werkelijk zo helder mogelijk kijken naar het karakter van gewoonte. Mm-hmm. Ego, emotie. Wat is dat voor karakter? Wat voor aard is dat nou eigenlijk wanneer je dat dan een klein beetje meer kunt bekijken in die openheid? Soms lukt het u om in die openheid te zijn. Totaal alles los te laten. Ga dan eens terugkijken. Wat is dan eigenlijk dat waar je dan eigenlijk weer op terugvalt?
Een ikkie?
Ja, maar de aard van het ikkie. Dat is toch een illusie?
Ja.
Dat is toch een eigen imaginaire schepping?
Nee.
Ja, als je nee zegt, natuurlijk, nee. Ja, dan val je terug.
Dat is, je bent in een cultuur geboren waarin dat voorkomt bij bijna iedereen.
Ja, dat is een massa-illusie.
Dat weet je niet als je geboren bent.
Als je geboren bent, dan is het er wel. Alleen omdat je niet bewust bent, ga je mee met datgene wat je ouders en anderen zeggen. Mm-hmm. Maar wanneer je dat ziet, wanneer je dat... Nu bent volwassen. Dus nou ziet hij dat. En wanneer je volwassen bent en je ziet, je doorziet dat proces, dan zeg je ja, inderdaad, dat is gewoon een illusoir geheel.
Dan is de volgende vraag, waarom kunnen we het niet?
Dat is weer een foutieve vraag, want het gaat hier allemaal om dat zinnen bedenken, om dat dit en door dat dat. En dan is het weer een denken, dan zit hij weer gewoon in het egootje te praten van ja, het is moeilijk. En ja, waarom zou het nou niet lukken? Waarom zou het steeds weer terugvallen? Dat zijn allemaal denkprocessen, we hadden het nu eventjes over. Ga mee naar die grote ruimte en ga terugkijken van wat voor aard dat allemaal is. Ook dat denken. En als we vaststellen dat is een eigen imaginaire schepping, dan zijn ook al die vragen van ja waarom, zijn ook allemaal imaginaire scheppingen.
Nou, doen jullie het dan allemaal maar.
Nee, het gaat er werkelijk om zelf helderheid erin te krijgen. Daar gaat het om. Daar gaat het om. En als er enige helderheid is, dan zie je dus dat al die vragen opkomen uit een beperkte situatie en wanneer je meegaat in die ruimte, dan zie je dus dat het allemaal van die imaginaire scheppingen en ideeën zijn, concepten zijn. En natuurlijk, in de ervaring slaan ze wel ergens op, want iedereen die heeft een bepaald leven gehad en er is een ik-vorming geweest. In zekere zin is dat wel zo. Maar de bedoeling is dat we nou een klein beetje meer verder terug gaan en opnieuw gaan kijken naar dat hele proces. En dan moet je vaststellen van, ja kijk eens, er is zoveel gebeurd. Maar wat daar gevormd is in de vroege kindertijd, dat daar een beperkt zelfzijn gekomen is, een ik-vorming geweest is. Dat is daar wel een bepaald proces geweest wat van buitenaf is geïndiceerd en daarin is, ja, ben je zelf ook als een kind in meegegaan. Maar wanneer je het weer opnieuw kijkt, dan zeg je, ja, moet je eens kijken, er is zoveel aan me verteld. En allerlei ideeën, inderdaad allerlei culturele ideeën heb ik opgedaan. En dat was voor mij dus iets wat met werkelijkheid te maken had. Maar alleen al wat de culturele ideeën betreft. Je komt in andere culturen terecht. En aan de andere kant van de wereld en dan kijk je terug naar het landje van Nederland. Met al zijn plaatselijke culturele zaken. En dan doorzie je de betrekkelijkheid van die culturele ideeën. Klopt dat? Mm-hmm. Nou, hetzelfde ten aanzien van die ik-vorming. In Japan hebben ze dat bijvoorbeeld veel minder. In Azië in het algemeen veel minder. Die ik-vorming. Dan zie je toch dat het een culturele imaginaire schepping is. Klopt dat?
Ja, maar het zien is niet voldoende.
Daarom zeg ik, blijf daar staan, ga kijken, blijf kijken. Blijf het net zo lang op die plek bekijken waarop het zichtbaar is. Dat is het enige wat je kan doen. Maar wanneer je daar blijft, dat betekent dus dat je niet meer op een vanzelfsprekende wijze in die provincie aanwezig bent waar het als waar het geldt. Nee, je bent eruit gegaan en van daaruit zie je, oh ja, het is betrekkelijk. En ik blijf hier staan, net zolang totdat het werkelijk voor mij ook zo is. Ik zie het. Wanneer je het werkelijk ziet, dan wordt het iets levends. Dan verwerkelijkt het zich ook, dan wordt het werkelijkheid geworden. Je ziet het als een imaginaire schepping. Ik heb een klein zoontje en ik vind het leuk om nou elke keer, wanneer je dan ergens aankomt, om de hoek te zeggen boe. Nou ja, wanneer je niet oppast, dan schrik je even. Maar wanneer het 10 keer geweest is, nou dan weet je het wel. Omdat je het toch doorziet. Je doorziet het. En als je het doorziet, dan is het een hele andere situatie, want dan zit je niet op hetzelfde niveau als die illusoire schepping. Dan zit je niet in die wereld. Want dan ben je er al boven uitgekomen, want je doorziet het. En zegt, nee, het is maar eventjes een geintje. Nou, zo heb je Maya ook. Dat is alleen maar iets wat met een geintje te maken heeft. De mensen zijn er allemaal in getuind. En als je het doorziet, dan doorzie je inderdaad dat het alleen maar een geintje is. Dat het iets illusoirs is. Dus blijf op het standpunt staan dat je de grootst mogelijke helderheid hebt. Net zoals dat van die verschillende culturen. Je zult eerst uit je eigen cultuur moeten komen in je bewustzijn of lijfelijk. Dan heb je dus niet meer een vanzelfsprekend standpunt in de cultuur, maar dan is er een verplaatsing geweest van je standpunt tot buiten dat gebiedje van die cultuur. En dan doorzie je het in zijn betrekkelijkheid. Dus wanneer je zegt, ja, het is heel natuurlijk dat mensen allemaal als een ik-persoon fungeren, dan zeg je, ja, oké, dat stel je vast. Maar wanneer je een klein beetje een afstand neemt, dan zie je dat in zijn betrekkelijkheid. Dan zeg je, het is helemaal niet noodzakelijk om daarin mee te gaan. En wanneer je ziet dat het zo leedvol is, nou dan ben je gek dat je ermee gaat. Als je het eenmaal ziet. Mensen die het niet weten, die kun je het niks kwalijk nemen, want die zijn onwetend. Mensen die het wel weten, nou, die doorzien het. En wanneer ze dan ervoor kiezen om mee te gaan, of zeggen, nou ja, ach, dat is de gemakkelijkste weg. Nou, dan is dat hun zaak. Maar er is een andere mogelijkheid. Maar wanneer je werkelijk weer meegaat, terwijl je beter weet, meegaat met die verenging, Ja, dan doe je dat toch min of meer bewust. En nogmaals, goed, het gaat zoals het gaat. Maar ja, dan moet je ook niet meer klagen. Als je klaagt in een situatie waarvan je weet dat het imaginair is, dat je er helemaal niet in hoeft te blijven, dan snap ik het niet meer. Zijn de mensen nog niet klaar? Ja. Waarom, Rick?
Nou, ik heb het gevoel dat het overkomt dat het te grazen neemt, frustratie en
ja.
Gevoel.
Ja.
Dan is het een energetisch iets waar ik in mee gesleurd word.
Ja.
Heel energetisch.
Ja. Maar daarom is het goed om nog eens een keer preciezer te kijken misschien. Om precies te kijken naar dat mechanisme. Dus dat is iets wat heel veel mensen hebben die wel een klein beetje beter weten. En dan toch steeds weer zeggen, ja, ik val weer terug. Of de krachten zijn te sterk. Enzovoort.
Dat lijkt me als een soort backlash is. Want na vorige week woensdag heel veel ruimte. En ik denk 1-2 dagen later is het alsof het ineens weer een dubbele hevigheid terugzet.
Die overgang, kun je daar iets van zeggen?
Nou, misschien ben ik niet bewust genoeg erin was toen die overgang plaatsvond.
Goed, dat zeg je misschien. Kun je nog preciezer kijken wat daar eigenlijk zo aan de hand was? Eerst was er die ruimte. Was er geen probleem. En even later, dan komt het allemaal des te zwaarder voor.
Ja.
Wat is daar gebeurd? Daar moet je kijk op krijgen, want dat is het mechanisme van de verenging. En daar gebeurt het blijkbaar. Dus wil je dat voorkomen vanuit bewustzijn, zul je er ontzettend scherp naar moeten kijken.
Ja, ik ben er wel even niet volgen of ik daarna geloof. Heel erg sterk in het hoofd, inderdaad. Het is echt allemaal onzin. Heel sterk. Douwe zegt allemaal onzin. Eens het zijn allemaal heel aan de andere kant.
Ja. Maar ja, goed, dan zie je dus sowieso dat er een bepaalde energieverdeling is, maar ook een beperktere identificatie is, namelijk veel energie in je hoofd en die identificatie van jezelf met dat denkertje in je hoofd.
Ja, energie in het hoofd en in het sekscentrum.
Ja.
Wat dan niet omhoog.
Ja, dus dan zit je in een bepaalde sfeer van energieën die dan blijkbaar tot gevolg hebben dat je helemaal beroerd voelt.
Ja, dan wordt het steeds erger.
Dus, weer terug, weer opnieuw kijken. Hoe is die overgang gegaan? Eerst is het helemaal open. En dan krijg je in die hele ijle sfeer ergens een bepaalde concentratie. En dat is dat ik. En dat in ieder geval ook op het niveau van het denken. En dat sluit zich af en dat gaat dan zijn eigen weg. Maar je ziet dus dat daarin dus een overgang is geweest van openheid, ook energetisch, naar een gesloten situatie. En dan heb je een duale situatie. En dan heb je alle problemen dus van de dualiteit. Want we zeggen, nee, ik wil groots leven. En nou is, lukt het weer niet, dus wat is het nou voor de troep? Je ziet dus dat het wel degelijk een proces is van energieconcentratie. En ten tweede dus van identificatie ermee. Dus van zelfconcentratie. Als je nou bewust wordt dus van die eerdere fasen van dat proces. Wanneer je bewust wordt van eigenlijk al die eerste fasen van dat proces. Vanaf die ruimte dat je de neiging voelt om ergens samen te ballen. Dat er ergens zo'n spanning optreedt, zo'n ik-spanning. Ja, dan is het mogelijk om in het bewustzijn dat niet te laten doorgaan, want je blijft bewust zijn van dat proces. Terwijl wanneer je niet bewust bent, dan is het proces al veel verder en je hebt je daar al helemaal in gegooid en dan zit je vast. Dus dan is het weer een beperkt bewustzijn, een bewustzijnsverenging. En dan weet je helemaal niet meer hoe het zit.
En dat bewustzijn zit niet in het denken, dat inzicht? Of...
Niet dat grote inzicht, nee zeker niet. Want dat is gewoon een denken en inzicht binnen die beperkte condities van het ego. En het inzicht van het ego, nou, dat gaat niet verder dan, ik wil het goed hebben.
Want dat kijken en dat inzien, dat in eerste instantie gebruik daar ook nog slechts een denken voor, waarschijnlijk.
Jawel, maar wanneer je werkelijk daarin meegaat, dan zie je dat het denken steeds minder een rol gaat spelen. Het wordt steeds meer een direct zijnsbewustzijn, zonder dat het te maken heeft met denken. Want denken is altijd iets van het gebruik maken van woorden of andere symbolen die aan elkaar koppelt, gevoelens ook die aan elkaar koppelt.
Achteraf.
En dat is iets wat gewoon als proces best kan plaatsvinden en dat noemen we denken. Maar wanneer je daar helemaal mee identificeert, dan zit je dus in dat kader van wat je daar denkt. En als je dan denkt van ik wil het goed hebben en ik voel me rot, ja, dan heb je een conflict. Ga kijken juist vanuit die openheid wat er eigenlijk allemaal zal gaan plaatsvinden. Wanneer die krachten er zijn, oh ja, er gaat ergens een kracht werken om mij weer terug te halen in een oude beperkte identiteit. Nou, dan is dat in die ruimte, is dat in zijn eerste fase zichtbaar. Dat kun je ook hebben in een meditatie. Wanneer je heerlijk meditatief zit en het is totaal stil. Je bent totaal open. Nou, iedereen zal die ervaring hebben dat er regelmatig wel eventjes een neiging komt om je weer terug te halen naar een ego-niveau. Van denken, van ik reageren. Al was het maar dat er wat veel lawaai is van de buurman of zo. Moet je kijken, wat bijvoorbeeld dat lawaai. Je kunt er weer teruggaan op een ego-niveau. Wat is het voor wat lawaai? Ik ben juist bezig lekker met meditatie. Ja, dan zit je op ego-niveau.
Ja.
Terwijl wanneer het open blijft, nou, dan is er wel wat geluid, maar het heeft nergens aanknopingspunten met jezelf. Het is er gewoon.
Nou, ik herinner me nu dat eigenlijk op de avond zelf, vorige week, al meteen ergens, heel sneak, op de avond, dat ik daar enthousiast is over die ruimte eigenlijk.
Ja.
En die er dan, die gaat dan, dan begint het misschien
al. Ja, dat is al nog een ruimte waarin het ik nog steeds aanwezig is, die daarvan geniet.
Ja, precies.
En wanneer dat, dus het zal verder moeten gaan. Het zal verder moeten gaan. Dus ook daar weer precies kijken hoe zit het wanneer je werkelijk iets van de ruimte ervaart. En dat er eerst nog iets van een ik-rest is, dat is niet erg. Maar je moet het wel weer bewust zijn. Want je weet, wanneer je dat niet bewust bent, dan is dat meteen al een structuur die gaat anders reageren wanneer je ergens anders bent, weer thuis bent of zoiets en zegt, hé, nou ervaar ik het niet meer zo. Oh ja, het is weer een rotzooi. Ja. Dus terwijl die ruimte komt, en dat is natuurlijk vanuit zo'n duale ik-toestand, dat is niet erg. Blijf helder. In hoeverre zit daar nog die ik-conditie? Kun je nog meer overgeven aan die ruimte?
Is dat iets wat je zelf kunt doen?
Alleen maar in je bewustzijn dat je ziet wat er gebeurt. En dan krijg je langzamerhand ook een gevoel. Het gaat in de richting van overgaan. En in het bewustzijn, die ruimte van het bewustzijn, gaat dat in die richting verder. We hebben al vastgesteld, dat gaat verder dus dan die ik-rest die er eerst nog was. Dus dan zie je dus dat het steeds minder een ik-activiteit wordt. En op een gegeven ogenblik, dan merk je wel, het heeft niks meer met een ik- en ik-activiteit te maken. Maar het laatste wat je nog verder kunt vaststellen bij jezelf is, oh ja, laat het maar doorgaan. Verder niet.
Komt er altijd angst bij kijken?
Lang niet altijd. Hoe sterker je nog vastklampt aan een ik, des te meer angst. Als je zo helemaal opgaat in die open ruimte, dan vergeet je jezelf en er is helemaal geen angst. Heerlijk. Tralalala. Ja, dat is zo gebeurd. Dus wanneer je het ziet, zeg je, oké, laat ik niet gefixeerd blijven op dat restje van ik met die angst. Maar laat ik weer opnieuw bewust zijn van mezelf, maar meer openen, zodat ik nog duidelijker die openheid ervaar. Maar blijf zien dat het in principe wel die eenvoud heeft waarmee ik mee begon. Het is inderdaad niks anders dan werkelijk het totale loslaten van die verkramping die we dan het ego noemen. En dat er inderdaad allerlei problemen vaak bij zitten in de praktijk. Goed, inderdaad, dat komt veel voor. Maar daarom, laten we ernaar kijken, nog preciezer kijken, wat dan werkelijk de problematiek is.
Je begon met mij vanavond, dat is een complex geheel.
Het ik is een complex geheel.
Ja. Hoe kun je een complexiteit omschrijven of differentiëren?
Nou, laat het nog een keer zo doen. Wanneer ik een beetje zo beschrijf wat er gebeurt in die overgang van de bevrijding, dan begin je in een complexe situatie van ik in de wereld. En de wereld is complex, want je reageert op dit en je reageert op dat. Prettige dingen, onprettige dingen. Intern is er een grote complexiteit. Want je zit dit te bedenken en je wil dat. En je wil dat niet en je zit weer iets anders te bedenken. Intern is het ook complex en daarom blijf je denken.
Energetisch is
het
ook
complex. Ook fundamenteel is het complex, omdat dat hele ego, dat is inderdaad, nou in de Freudiaanse zin, een complex. Namelijk een structuur. waarin sowieso energieën zitten. Ook al met gelaagdheden en allerlei onderdelen die elkaar tegenwerken enzovoorts. En nog een keer dat je zelf zijn daarmee geïdentificeerd is. Terwijl, we hadden het al over, die overgang naar een diepe meditatie, overgang naar openheid, dat je dan al heel gauw op bovenpersoonlijke niveaus komt. Bijvoorbeeld overgang van het ik denk dit en ik denk dat, naar een iets hoger niveau. Oh, hier is het open en in die openheid van bewustzijn stel ik dit en dat vast. Verder niets. Dan heb je al dat het een stuk eenvoudiger wordt. Want je zit niet te denken. Nee, er is een soort spiegelwerking waarin je dingen vaststelt. Dat is heel eenvoudig.
Gevoelsniveau is het eigenlijk.
En dat is bewustzijn, een gevoelsmatig bewustzijn, zeg maar. Maar in het gevoelsmatige bewustzijn stel je wel de dingen direct vast. En dat is direct. Dat is onmiddellijk. Zonder middelen. Zonder middelen. Dus zonder allerlei dingen die met ik-gedachten en ik-zorg te maken hebben. Dus die vallen weg, die patronen. Dus daarom wordt het eenvoudiger. Dus ook die energieën die vallen weg. En het zelfzijn komt tot zichzelf. Steeds ruimer en vrijer. Het wordt steeds eenvoudiger. Als je 's ochtends vroeg wakker wordt met nog een heerlijk gevoel dat er helemaal niks hoeft. Dat het eigenlijk nog blanco is. En er is alweer een beetje wakker zijn, een beetje bewustwording. Ja, dat is toch ook heel simpel. Als je weer gaat nadenken. Oh ja, dan moet dit gedaan worden vandaag en dat. En oh ja, dat is nog niet af. En hoe zou die erop reageren wanneer ik zo doe? Ja, nou, dan zit je weer in de complexiteit. Want dan is er weer een ik-persoon gevormd met al de relaties die je zich bedenkt. Nee hoor, wanneer uitgaande van dat complexe ego, die krachten daarin worden losgelaten, wanneer het zelfzijn tot zichzelf komt, dan wordt het helemaal open en het wordt helemaal eenvoudig. Als het leven doorgaat, als de wereld doorgaat, nou, dan gebeurt er wat er gebeurt. Het blijft eenvoudig. Iets gebeurt of iets gebeurt niet. Wat het ook is. Wanneer je blijft ervaren dat ergens nog zo'n kluit van die zware ik-energie zit, waar je toch wel mee te maken hebt, dan blijf je rustig op zo hoog mogelijk niveau van bewustzijn, zo open mogelijk, blijf je maar aanwezig. Niet erop fixeren, nee, in het grote geheel, laat het maar aanwezig blijven. Dan heeft het blijkbaar de tijd nodig om langzamerhand gaar te sudderen, op te lossen, te smelten. Maar dan heb je al een situatie waarin je niet meer slaafs daaraan onderworpen bent, want je zit er niet meer in. En dat is de basis waarop het verder ook gaat loskomen. Dus ook wanneer er nog wat weerbarstige brokken zijn, hou het eenvoudig. Je bent jezelf. Open. wanneer je werkelijk daar blijft, dus in die sfeer van je hoogste bewustzijn, dan merk je dat er dingen gaan gebeuren. Ook op dat plekje waar je dan aanwezig bent. Waar het ook is, meer iets dichter bij die persoon of wat verder af, of meer open of minder open. Nee, wanneer je werkelijk daar blijft, bij je hoogste besef, in je hoogste besef en je hoogste bewustzijn, dan zie je dus ook op dat niveau dat er steeds meer ruimte komt. En als er meer ruimte komt, wordt het nog meer zichtbaar, is het nog duidelijker. Oh ja, dit. Dus het is werkelijk ook een meegaan. Meegaan met die beweging. En als je daar een klein beetje feeling voor hebt, dan is het niet moeilijk.
Hoe belangrijk dit proces is, hoe zwaar werkt lichamelijk ingaan, ademhaling en dergelijke, bewustzijn, energie.
Ik heb het net gehad over die energie. Besteed er niet al te veel aandacht aan. Wanneer er zware dingen zitten, je blijft bewust van die ruimte. Wanneer je dan ervaart, oh, het kan best nuttig zijn om bijvoorbeeld wat ademoefeningen te doen, om dwars door die brok zwaarte heen te ademen. Oh ja, hey, dat heeft tot gevolg dat het lichter wordt. Ja, dan is het nuttig. Maar wel in zijn betrekkelijkheid, want hou wel gewoon het grote in de gaten, want daar gaat het om. Dus al die andere hulpmiddelen, wanneer je merkt, ook dat is nuttig om wat minder vast te zitten in mijn gevoel enzovoorts. Ja, dat zijn nuttige hulpmiddelen, totdat je ze niet meer nodig hebt. Dus je moet die dingen moet je niet te zwaar maken, die moet je niet te belangrijk gaan vinden. Nee, blijf bij die kern. Want van daaruit moet het werkelijk komen. Vorige keer hebben we het over gehad, werkelijk een top-down. Eerst zal er ruimte moeten zijn voordat er iets kan verruimen. Maar dat is het mooie. Iedereen die heeft in relatieve zin altijd meer ruimte dan de situatie waarin hij zich definieert. Zelfs de slaaf die altijd slaaf geweest is, die heeft altijd nog iets meer bewustzijn, alleen maar dat hij daar ter plekke een slaaf is, maar in zijn bewustzijn is hij altijd ruimer dan de situatie van slaaf zijn. Van oud-collega's. Zeggen, nou, na de jaren 70 was dat marxisme, neo-marxisme helemaal verdwenen. We moesten er helemaal niks meer van hebben. Ook niet aan de universiteit, wat eerst in de jaren 60, 70 zo heel groot opgang maakte. Hè? Maar het komt er terug. Ja, waarom? Waarom? Zeg, nou nee, goed, afgezien dus van wat er allemaal met de Sovjet-Unie gebeurd is, dat er zeiden later. Maar wanneer die jonge Marx werd, nou, dat was in de jaren 70 natuurlijk ook ontzettend belangrijk voor de studenten. Allemaal gingen ze Marx lezen enzovoorts. Ja, waarom? Wat sprak daar aan? Nou, dat was juist dit wat ik net vertelde. Dan zei hij, word bewust van je situatie en in je bewustwording is er ruimte en is daar vrijheid. Neem die vrijheid. Anders blijf je slaaf. Zo simpel is het. Historisch ook hoor, het is gewoon heel leuk om te zien dat je ziet van inderdaad in die tweede helft 19e eeuw was er werkelijk een emancipatiebeweging van de arbeidersmassa. Nou, Marx die bracht het onder woorden van ja, eens kijken, ze worden ook dom gehouden. Maar wanneer er eventjes iets wordt gezegd van hé, word een klein beetje bewust van je, ja, moest kijken, dat was werkelijk een emancipatiebeweging. Natuurlijk gewoon maatschappelijk en zo, maar het heeft wel als basis meer bewustwording. De yoga, de Indische yoga met al die verschillende vertakkingen, die wordt ook vaak een emancipatie genoemd. Emancipatie van het zelf. Nou, dat betekent niks anders dan dat het zelf tot zichzelf kan komen. En niet meer in een dwangpositie blijft door krachten van buiten en krachten van binnen. Ook al heb je in een beperkte, dwangmatige situatie het idee dat er een zekere vrijheid mogelijk is. Dan kun je bewust worden van dat besef van een zekere vrijheid. En daarin zit het besef van een absolute vrijheid. Want waar houdt de beperking op voor vrijheid? Ieder mens die heeft een zeker besef van absolute vrijheid. Het is belangrijk te zien dat het niet alleen vrijheid moet zijn van krachten van buiten, maar juist ook krachten van binnen.
Dat wordt dan toch alleen maar bij elkaar gehouden door angst, of niet?
Ja, dat is het mechanisme. Wanneer er eenmaal zo'n ik-vorming is, dan heb je ook meteen de angst, want dat ik, dat wil zichzelf handhaven.
Ja, dat is heel sterk. Dat zag ik net even in een flits, want dat is echt een voerkracht.
Ja, nou, zo'n flits, hè, dat is zo belangrijk, want dat is wezenlijk inzicht. En zo'n flits is onmiddellijk. Het is niet denken, nee, dat is direct zien. Oh ja, oh ja, oh ja. Zo. Het is een oerkracht, ja. Ga maar kijken hoe diep die zit. Maar wanneer je dus in alle helderheid daar naar kijkt, dan zie je dus dat het wel hoort tot een beperkt gebied, wat we het ego noemen. Dat er onderruimte zit, dat er bovenruimte zit. Links, rechts. Het is echt zo'n bolletje in de ruimte. En daar heeft het ik zijn huisje gemaakt. En die zegt, die wil ik ten koste van alles verdedigen.
Ja, want dat ik wil ook niet vrij zijn. Want toen had ik vorige keer, ik dacht, vanuit dat ik wil ik het helemaal niet,
nee.
Vrijheid.
Nee, want dat ik wil gewoon zijn eigen hachje daar verdedigen en voortzetten. Ja. Dus je zult het niet vanuit het ego moeten oppikken, maar van een ander soort of inzicht, waarin je al direct vaststelt, ik ben veel ruimer dan dat gebiedje van het ik. Ik ben veel ruimer. Van daaruit kan het verder gaan, en niet vanuit het ik.
En dat ik is dan een inzichts-ik eigenlijk?
Nou, wanneer je het eenmaal hebt dat het ruimte is, goed, dat is dan een kwestie van naamgeving, maar ik ben dan niet meer zo geneigd om te zeggen, nou, laten we dat ook weer ik noemen, laten we dat maar gewoon zelf noemen. Dan zie je dus dat het zelf niet meer onder die condities van het ik daar aanwezig is. En dat het zelf veel meer gekarakteriseerd wordt door bewustzijn en zicht. Dus het punt is om, wanneer je iets van die ruimte ervaren hebt waar je als bewustzijn in aanwezig bent, ruimer dus dan in dat gebiedje van het ik, dat je daar dan wel bewust kunt blijven. Dat is een bepaalde instelling, kun je zeggen, maar het is een bepaalde plaats, een bepaald standpunt van jezelf. En dat kun je dan aanhouden. Als je helder blijft. En wat hulpmiddeltjes, ja, die geef ik ook regelmatig. Bijvoorbeeld, ga maar mee naar de maan. Nou, dan zie je daar ergens op die aarde, nou, er moet dan inderdaad zo'n heel klein brokje ik zijn. En dat wordt dan nog analoog genoemd. En dat wil zichzelf in stand houden. Maar wanneer je er op de maan staat, dan zeg je, nou, er is de ruimte, die is er. Wat er, wat er op de aarde gebeurt, nou ja, je ziet daar allemaal wolkenvelden en zo, hè. Dan zeg je, ja, oké, dat draait erom, oh, dat is een lage drukgebied, oh, dat is een hoge drukgebied. En even later dan verschuift dat allemaal. Ja, dan zeg je, ja, dat zijn de krachten die daar werken. En zo ook met die egootjes. Het zijn allemaal van die krachten die daar ter plekke werkzaam zijn. En wanneer je het zo kunt zien, dan wordt het betrekkelijk. Dan wordt het zo betrekkelijk. Dat leventje van je daar op die aarde, daar wordt zo betrekkelijk.
Ja, maar dan moet een enorme ruimte zijn. Zo...
Oh, er is een enorme ruimte.
Nee, dan moet het bij het ik-situatie zijn. Want als het ik zit in zichzelf zo verwikkeld... Hij kan nooit zichzelf waarnemen als het, die warmte niet is. Nee. Maar als die warmte, als die ruimte er is, dan is het vanzelfsprekend dat je niet intrapt.
Nou.
Dan is het een geintje.
Ja, maar dan heb je het begrepen.
Ja, nou niet op zo'n grote schaal. Ik zat op een hele kleine schaal. Ik heb zo'n magic card gepakt vandaag. Ik heb het vaker, vind ik heel mooi altijd om naar te kijken. En... keek naar en ik zag inderdaad, ik kom er los van. En die oefeningen die wij krijgen, dan kan ik het allemaal op toepassen. Als ik beweeg, beweegt alles mee. Maar dan ben ik op dat niveau wel los van het structuur. En ik zie het. Ik ben wel mee eens op een bepaald niveau. Op bewustzijn niveau ben ik mee. Ben ik me bewust van dat ik dat niet ben. En op een geestruimte zit ik helemaal mee eens.
Ja.
Dus dat is echt een volledige dans. Maar als ik in een persoonlijke, vooral waar hele zware emoties spelen, als ik die ruimte niet heb, dit is heel erg moeilijk.
Ja.
Blijft altijd op denkniveau, totdat het echt losrukt.
Ja.
En
daarom zeg ik ook, het zal open moeten komen wanneer er werkelijk meer ruimte is.
Mm-hmm.
Maar het punt is dat er wel regelmatig wel zeker meer ruimte is. Wanneer er meer ruimte is, dan is er inzicht. Hé, dan is er ook meer herkenning. Van daaruit moet het verder gaan. Wanneer je helemaal erin verwikkeld bent, ja natuurlijk, dat is inderdaad ontzettend moeilijk.
Want ja, dan kun je wel een miljoen jaar gewoon naar die kar kijken en zie je gewoon allemaal...
Ja, maar het punt is dus...
Stil,
het punt is dus dat die miljoen jaren nou voorbij zijn en je hebt nou ook een ander besef.
Ja, dat is er wel. En dat geeft eigenlijk soms meer frustratie. Want het is er en probeer dit door te breken. En
wanneer het besef er is, tot op zekere hoogte, dan kun je door daar bewust van te zijn, bij blijven. Dat is het enige wat je kan.
Ja, ja.
En wanneer je dat doet, dan blijkt het dat de ruimte steeds toeneemt en dat het ook stabieler wordt.
Mm-hmm.
Ja, dat is het enige.
Ja.
Maar blijf helder, want je weet dat wanneer er weer een stuk onhelderheid komt, een bewustzijnsverenging komt, dat je er weer helemaal in zit. Blijf helder. Als je helder blijft, dan zie je ook die krachten op een gegeven ogenblik die weer, ja, je helemaal willen opslokken. Of dingen die aantrekkelijk worden. Zeg je, ja, nou, dat zijn krachten die mij aantrekken.
Mm-hmm.
Nou, wanneer je dat in die ruimte ziet, dan zeg je, ja, blijkbaar voel ik dat soort krachten. Maar omdat er veel grotere ruimte is, zit ik niet uitsluitend op die plek. Dus ik word niet gedefinieerd door de ervaring van die krachten.
Mm-hmm.
Ik ben veel ruimer en ik zie die ruimte en ik ben die ruimte. Dus het zijn eventjes daar wat verwikkelingen. Maar ze hebben geen gevolg dat het mijzelf helemaal in gaat breken.
Nee, want dan is, als die ruimte er is, dan is er steeds een soort keuze tussen nog ruime ruimte of die aantrekkingskracht.
Ja.
Reageer erop.
Wanneer je bewustzijn hebt, dan is er een keuzemogelijkheid. Als je geen bewustzijn hebt, dan, ja,
nee,
goed, dan zeg je, ja, blijkbaar gaat het zoals het gaat. Maar mensen hebben nou eenmaal zeker een bewustzijn en mensen hebben een keuzemogelijkheid. Alle mensen gaan het prat op. Wij zijn meer dan de dieren. Waarom? Omdat we keuzemogelijkheid hebben. Nou, wie gebruikt dat?
Ja.
Ga terug naar je bewustzijn.
Keuzemogelijkheid. Is dat dat niet mee te gaan met een gedachte die opkomt?
Wanneer het bewustzijn is, het bewustzijn is principieel vrij.
Mm-hmm.
Dus daar is de vrijheid. Niet in dat geheel van die energieën waar je dan ook nog eens een keer in dus mee identificeert.
Mm.
Nee, dan heersen daar de krachten.
Precies.
Maar in je bewustzijn, daar zit toch de vrijheid? Als je dat ontkent, ja, nou, dan val je samen met dat wat er is. Maar dat is niet menselijk meer. Dan word je een ding. Nou, iedereen die verzet zich tegen het idee of het etiket van anderen dat je een ding bent. Waarom? Nou, ga maar kijken. Waarom wil je niet als een ding behandeld worden? Ik ben een mens, ja. Wat bedoel je ermee?
Bewustzijn.
Ja, dat er inderdaad een diepte is van bewustzijn die niet geobjectiveerd kan worden, die geen ding kan worden. Heel simpel.
Maar dat is wel wat we doen in de
nou, dat is de pest. Moet je maar kijken, ook gewoon op praktisch maatschappelijk vlak. De een die buiten de ander uit. Waarom? Omdat hij dan anders ziet als ding waar hij wat aan kan verdienen. Maar iedereen die verzet zich in principe, iedereen tegen dat proces. Ja, zeg natuurlijk. Ja, oké. Okay. Tuurlijk.
Omdat iedereen blijkbaar een natuurlijk besef heeft van die werkelijk is.
Juist. dan ga je dat ook begrijpen waarom dat dan zo is. Maar verder, dat is het tweede punt, neem het dan ook serieus. En hou niet op met, ik kan dan toch weer mijn leventje een beetje zelf inrichten of zo. En dan houdt het op. Nee hoor, die conditionering die gaat veel dieper. Die gaat veel dieper. Moest kijken naar al het consumentisme. Zeg je, ja, nou, de mensen mogen voor een groot gedeelte, omdat ze wat meer vrij hebben, dan mogen ze zelf weten enzovoorts. Ja, maar je ziet gewoon die krachten die werkzaam zijn in de maatschappij, zodat er van die vrijheid de angst iets van de recht komt. Nee, ga kijken en je ziet het. Het eerste functie van bewustzijn is te zeggen nee.
Maar nou, het bewustzijn is toch in principe vrij van wat er in de schepping gebeurt?
Ja, dat is zo. Alleen het gaat nu om dat de mensen dat ook doorkrijgen.
Ja, maar de schepping gaat helemaal vanzelf. Dat is er geen kwestie van jou of nee?
Het gaat er nu om dat de mensen dat doorkrijgen.
Oké. Okay.
Want wie heeft het nou door? Wie neemt het nou serieus? Dat is juist gewoon de problematiek. Want dan gaan ze zich toch weer verschuilen achter allerlei moeilijke situaties. Dus dat is het punt van inderdaad meer bewust worden.
Wat doe je met de eerste functies nee zeggen? Want we zeggen beperken bedoel je?
Nou, dat je de situatie zoals die daar heerst, in de zin van, nou ja goed, dit moet en dat moet, en ik ben vanzelfsprekend dit en ik kan niet dit en ik kan niet dat enzovoorts. Dat is allemaal het vanzelfsprekende, het bepaalde. Waarin geen keus zit, waarin geen vrijheid zit. Dat het bewustzijn op een gegeven moment zegt, nee, dat kan allemaal wel en het gaat allemaal wel zo. Maar er is meer. Die definitie, dat doet niet ermee. Het is een alternatief. Pas wanneer je de ruimte hebt van bewustzijn en je gaat niet automatisch mee met het bestaande, dat is dat nee. Nou, dan komt er ruimte in, dan zeg je, oh ja, hé, hier zit de vrijheid. En dat geldt dus tot op de diepste dieptes, wanneer het gaat over, nou, jij. En jij bent dit, jij bent dat. Gewoon de eerste ego-vorming. Daar geldt precies hetzelfde voor. En dat is die radicaliteit die zich verder moet doorzetten. Dus vanuit dat bewuste besef. Er is vrijheid. Dit is mijn zelfzijn. En ik word niet bepaald door al die condities. En door die krachten die daar in die maatschappij spelen. Of dingen uit het verleden. Nee, dat zijn allemaal zaken die je wel kunt formuleren op een gegeven ogenblik, maar je ziet dat het iets is wat niks te maken heeft met je eigen vrije bewustzijn. Dus in die helderheid van bewustzijn, wanneer je daarin blijft, dan blijkt dat die ruimte steeds groter wordt. Ook in de diepte, dat je steeds diepere conditioneringen gaat herkennen. Zodat het ook open kan worden en vrij kan worden. Steeds diepere conditioneringen. Steeds subtielere conditioneringen. Nou, die worden dan ook in het licht gebracht. En wanneer ze in het licht gebracht worden, dan zie je ze in een betrekkelijkheid, in een karakter van imaginaire constructie. En dan zeg je, nou, daar hoef ik niet meer in te geloven. Moet je kijken in de loop van je leven waar je allemaal niet in hebt moeten geloven.
Eentje heeft wel geholpen. Je moet doen wat de leraar zegt.
Ja. Nou, wanneer je dat nou, wanneer je dat nou als laatste...
Dat is een grapje.
Nee, maar wanneer je dat nou als laatste gegeven aanhoudt, dan verdwijnt dat ook als laatste. Het moet ook verdwijnen.
Ja.
Maar wel als laatste.
Ja. Maar dat was wel een hele sterke van vroeger. Toch wel.
Ja. Ja, ja. Maar ook dat, hè, wanneer je zoiets hebt, dat je dan ook in het proces van bewustwording daarin ook een zuivering krijgt. Nee, als je dat gaat vergelijken, van dat het hier om de openheid gaat, bijvoorbeeld met Freud en de Freudiaanse psychiaters, dan zie je dus dat daar de patiënt die bij zo'n psychoanalyticus komt, die zal langzamerhand moeten geloven in die hele theorie van Freud, bijvoorbeeld over het Oedipuscomplex. En als hij daarin gelooft, dan zegt, oh ja, nou, oh ja. Maar kan daarin een zekere vrijwording in doorgaan. Maar het is wel een verhaal wat verteld wordt, waarin geloofd moet worden. En dat is natuurlijk bij de meeste vormen van onderricht het geval. Dat er bepaalde vormen zijn, dat er een bepaalde leer is, dat er een bepaalde theorie is. Gelukkig hebben we hier dat niet. Want het gaat werkelijk alleen maar om die openheid, het vrijkomen van theorieën, van doctrines. En dat zul je zelf moeten ontdekken. Het is een eigen onderzoek, een eigen bewustwording. Dus je gaat het helemaal niet om geloven. Je zult het zelf moeten herkennen.
Maar dat maakt het voor het ego ook zo lastig.
Het is wel radicaal en het maakt het lastig voor het ego. Ja, die voelt zich er niet zo prettig bij.
Nee.
Want die wil toch altijd een bepaald kader hebben, een bepaalde leer hebben, een bepaalde wereldbeschouwing hebben.
Vooruitgang natuurlijk.
Ja, een bepaalde wereldbeschouwing van vooruitgang of een bepaalde mensbeschouwing van, oh nou, het komt wel goed met de mens en wij zitten nou helemaal goed. Dan kun je daar behagelijk in nisselen. Maar dat is misschien ook het voordeel van onze tijd, dat dat niet echt meer lukt. Mensen proberen het wel, maar het lukt er niet meer.
Ja, dat zie je steeds meer en meer.
Ja.
Ja, echt wanhopig is hier.
Ja, goed, dat ego, op ego-niveau, ja, de mensen worden depressief, wanhopig, ja. Weet ik wat allemaal. Maar wanneer je een klein beetje meer bewust wordt van de situatie, zeg je nee, dit is juist een hele grote kans. Want we hebben geen mogelijkheid meer om ons ergens in te verschansen in een bepaalde zuil of een bepaalde leer. Want langzamerhand is wel een ruimer bewustzijn gekomen van die betrekkelijkheid ervan, van die conditionering daarvan. Het gaat helemaal niet meer om absolute waarheden. Maar wanneer je dus duidelijker gaat zien dat daar in principe in dat bewustzijn en in die opening die er komt bij het uit elkaar vallen van die oude terreinen van wereldbeschouwing, geloof, dat daar in een ruimte vrijkomt die absoluut doorgaat, waar helemaal geen houvast meer is, maar dat dat juist de vrijheid van zelf zijn betekent. Non-dualiteit. Als je een leer hebt, nou, dan heb je altijd dualiteiten, want die scherm je af ten opzichte van andere leren. Als je geloof hebt, scherm je dan af ten opzichte van andere vormen van geloof. Maar wanneer je de fundamentele betrekkelijkheid daarvan ziet, de onhoudbaarheid van zo'n standpunt. Het is onhoudbaar. Dan ga je langzamerhand beseffen waar het werkelijk om gaat. En dat is dus geen leer, maar het is iets wat je in jezelf kunt beseffen, kunt herkennen. En wanneer dat het omvattende is, die openheid. Nou ja, je ziet het. Geen dualiteit meer. Je kunt het zelfs niet een universele religie noemen of zoiets, want religie hoort thuis op het niveau van de persoon. Het is een totale openheid en het is grondeloos. Je kunt er niks over zeggen. Maar het is wel de basis van alles. De situatie van voor de schepping. Ja, de situatie van voor de schepping is de basis voor de schepping. Ja.
Ik vertelde je dat er veel meer ruimte was. Toen zei je iets tegen mij, maar ik was me daar niet helemaal bewust van. Ik viel even weg. Je vroeg me later, was je bewust van wat er gebeurde? En toen zei ik in eerste instantie nee.
Mm-hmm.
Later dacht ik erover na. En toen, ik was me wel bewust. Het was eigenlijk een enorme leegte en een bewustzijn in die leegte. En als een eigenlijk omgekeerde draaikolk kwam toen alles terug. Alles om me heen. En toen was ik er ook weer.
Ja.
Als laatste eigenlijk.
Ja.
Dus het was daarvoor. Ik was me wel bewust dat er wat was. Alleen ik was daarna verward. En
nee, oké. Okay. Dat is niet erg.
Beetje
angst. Maar je ziet dus dat ook dus na zo'n situatie blijkbaar weet je meer dan je zelf denkt. En daar gaat het om. Iedereen die weet veel meer dan hij zelf denkt. Dat gebiedje van het denken is heel beperkt. En wanneer je daarin blijft zitten, dan is zo'n blackout is niks. Weet je wat er toen gebeurde? Nee. Klopt. Maar je weet zelf veel meer, want het is veel ruimer dat inzicht, dat bewustzijn van je. En wanneer het even verderop nog stil is, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Nou, daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat is een hele stille kennis. En dat is ontzettend waardevol wanneer je dat hebt herkend. Want het was eerst een verdwijnen van alles.
Ik viel in één keer weg. Dat was geen bewustzijn van...
Nee, maar goed. Misschien komt dat ook nog een keer. Maar parallel aan het terugkeren wat je wel dan bewust wordt, heb je ook dat wegvallen gehad. Je was bewust dus van die lege situatie. Wat je zei, daarna kwam alles weer in zo'n spiraal terug. Voordat die spiraal terugkwam, was het leeg. Ja. Dat. Heb je kennis van? En die kennis, dat is iets niet van vorige week. Toen je flauw viel. Nee, het is een actuele kennis, hier en nu. Als basis van alles. Het is veel meer structureel dan dat het ergens iets is in de tijd geplaatst, korte tijdsspannen. Nee, het is iets wat altijd aanwezig is en daar kun je bij blijven. Dus blijf daarbij. Dat.
Maar die wil begrepen worden.
Nee, blijf er op een hele open wijze zonder het in te vullen. Want het stille kennen, dat moet je niet gaan invullen, want dan is het geen stil kennen meer. Dan ga je verpsychologiseren of zo. En dan is het weer ergens in de tijd. Nee, het is fundamenteel iets dat je herkend hebt. Alles kan wegvallen. En alles is ruim, open. Noem dat maar openheid. En de werkelijkheid van alle dag, die kan van me terugkeren. Maar wanneer ik blijf bij die stilte, leeg, openheid, dan kan alles wel weer terugkeren, compleet met lichaam en geest. Maar dan is er wezenlijk wat veranderd, want die stille sfeer, die blijft omvattend, die blijft aanwezig.
Maar dan is er meteen de angst, dan functioneer ik wel verder. Terwijl...
Je hebt gemerkt dat je als lichaam en geest weer terugkwam. Wat wel als laatste zei je, maar het kwam het terug. Dat gebeurt rustig. Maar wanneer je werkelijk ook blijft in die leegte, dan zit je niet 100% meer in dat persoontje. Wanneer dat terugkeert. Er is altijd het gevoel dat alles doordraait zonder dat je daaraan vast zit. Ik zelf ook, ik vond het zo wonderlijk dat op een gegeven moment die wereld weer terugkwam. Maar er is geen koppeling aan. Alles draait door, hè. En dat zelfzijn is ruim en leeg. En er zit geen koppeling aan. Het is ontkoppeld. En natuurlijk, dat alles, daar heb je ook intern gevoel voor. Dus alles gaat gewoon door en alles compleet met gevoelens enzovoorts. Maar er is fundamenteel, dat is het eerste gegeven, een vrijheid van. Dat is die stilte. Dat is een hele stil bewustzijn. Want je bent je bewust. En nou, die stilte, nou, er is verder helemaal niks meer te zeggen. Maar wanneer je dat herkend hebt, is dus wel ontzettend belangrijk. Dat is nu niet weg. Dus je kunt er gewoon in blijven. Dat blijft te doen.
Hoe zou je dit betekenen? Is het nog steeds onbekwaamheid van het bewustzijn dat hij van vorm naar vormloze niet in gradaties kan glijden, maar dan in één keer, want in die tussenruimtes, is dat een soort, het lijkt alsof het gewoon de speelvoorwaarde is. Mm-hmm. Dat je geblind wordt en dan wordt geopend wanneer je niet weet hoe het gebeurd is.
Ja, het is een bewustzijn.
Dat gebeurt iedere dag en toch, je weet het niet hoe.
Nee. Maar dat is dus een kwestie van onwetendheid.
Het is, ik vraag me dus, is de essentie van bewustzijn, is die nog steeds onbekwaam in dat route?
Ja.
Ja.
Ja. Blijkbaar is er al eerder, voorafgaande, een zekere verenging van bewustzijn geworden. En dat is de basis waarop het doorgaat in die verenging. Eerst is er de afsluiting. Bijvoorbeeld dat je aandacht ergens op gericht wordt. Je zit heel te mediteren. Yeah. Open, 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 helemaal open, heerlijk, oh, heerlijk. En ineens gaat de telefoon. Moet je kijken wat er gebeurt. Yeah. Dat is het punt, hè, dat je bewust wordt dat de hele structuur van je bewustzijn anders wordt. Namelijk, je krijgt geen open bewustzijn, maar je hebt een aandacht, dat is een gerichte vorm van bewustzijn, voor iets speciaals. Nou, dan heb je een structuur van, daar heb je het geluid, ik heb daar aandacht voor. Ik ben gedefinieerd door de hoorder van dat geluid.
Ja.
Ja. Nou, dan krijg je daar een reactie op in dat kader van, oh, dat wil ik niet, of nou ja, vooruit, ik zal er maar naartoe lopen, enzovoorts. Dus dan is er iets gebeurd in die zin dat er een bewustzijnsverenging is. En wanneer die verenging er is gericht op iets specifieks, dan is dat ook een bepaling van jezelf. Nou ja, dat soort processen van die verenging, die kun je bewust worden.
Mm-hmm. Waar die blinde vlekken zijn ontstaan.
Hè? Ja, maar wanneer je dit soort dingen duidelijker kunt zien, dan kun je ook meer bewust worden van die mogelijkheden dat je daar ook niet in hoeft mee te gaan. Ja. Dus dan zit je rustig te mediteren en de telefoon gaat, dan denk je, nee hoor, het is allemaal heerlijk open en dat geritel, dat gaat ergens daar in de ruimte. Ja. Maar het verstoort die openheid niet. Dat is het punt, dat je daar niet aan gekoppeld wordt.
Ja, net als de telefoon van de buren, dan ga je toch niet bemoeien.
Nou, precies zo. Ja. Precies zo. Dus iedereen die kent het wel. Maar je moet het nog duidelijker zien dat het jezelf niet te pakken krijgt.
Mm-hmm.
Maar wanneer je denkt, oh, voor mijn ik is dat belangrijk. Het kan wel een belangrijk telefoontje zijn. Nou, ja, dan zit je er weer middenin.
Maar kan in de tussentijd de telefoon wel opgenomen worden?
Dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Maar dan moet je wel stabiel gevestigd zijn in die ruimte. En dan zeg je, nou, heerlijk open. Wat er gebeurt, dat gebeurt erin. Maar ik verstoor de ruimte niet. En ik zit rustig te praten met iemand op de telefoon. Dat kan natuurlijk best. Alleen nogmaals, fundamenteel is er eerst die non-dualiteit. En je zit niet in dat lichaam vanuit waaruit je dan zit te luisteren en te spreken. Dus in die zin gaat het functioneren steeds dan meer vanzelf. Pas wanneer het vanzelf gaat in het grote geheel, dan kun je het loslaten.
Want het werk moet ook gewoon, of tenminste.
Ja, nou ja, goed. Dus dat is iets wat zichzelf al regelt.
Er is geen gerichte aandacht voor nodig.
Nee, wanneer je gerichte aandacht geeft, dat was het voorbeeld van zo net, dan zit aan de andere kant van die aandacht jezelf. En die wordt bepaald door het type van aandacht en jij vindt dat wat je, waar je op richt, vind je belangrijk. Ja, zit je daar zelf vast. Maar wanneer je niet zo'n specifieke plaats hebt en bewustzijn is open. Dan is er helemaal niks van je vastzit. Wat er ook gebeurt.
Dan gebeurt er wat er daar niet gebeurt.
Ja. Nou, dat is zoals men zegt, een ideale werksituatie. Dus wanneer je ergens iets oppikt, iets herkent van die grote openheid, dan is dat je hoogste besef. Blijf daarin. En het gaat zich vestigen, gaat zich stabiliseren. Daarin zit dus het punt van niet gekoppeld worden aan die hele schepping. En je hebt gemerkt dat kan secundair weer terugkeren, maar voor zover je bewust in die leegte en die hele stille openheid blijft, dan kan het wel terugkeren, maar je hoeft je niet meer daaraan vast te haken. Wanneer je dat ergens hebt ontdekt, dan zul je merken dat je het op allerlei plekken gaat ontdekken. Hoe gaat het bij het sterven? Het is te hopen dat het dan werkelijk doorzet, dat wegvallen van alles waar je eerst in vast zat. Als dat niet zo is, wanneer er nog bepaalde egozaken blijven spelen in het stervensproces, kun je je voorstellen dat dat leedvol is. Dus ook de mensen rondom een stervende die zeggen, nou, we hopen dat er overgave komt. Ja, wat bedoel je ermee? Ja, dat betekent dat radicaal alles wordt losgelaten van het leven. Lichaam, geest.
Als dat niet helemaal gezuiverd is, kunnen dan weer voorstellingen plaatsvinden?
Nou, in ieder geval kun je wel zeggen dat dat in het stervensproces nog een heel eind doorgaat.
Ja. En wat ik eigenlijk mee bedoel, is het gewoon scheppen. Gaat gewoon door.
Ja, dus.
Dus wat wij eigenlijk lezen over die bijna doodervaringen. Dat is eigenlijk zoiets. Want er zit nog steeds heel veel voorstelling bij.
Ja.
Werelden en okay. Tafereelen en gevoelens.
Maar je ziet wel dus wanneer het werkelijk zo'n bijna doodervaring is, dat dan eerst nog allerlei beelden een rol spelen, maar dat het steeds minder wordt wanneer het meer naar het licht toe gaat. Dus dan krijg je niks anders meer op een gegeven ogenblik dan dat er alleen maar licht is. Dus in die zin zie je dus wel dat er eigenlijk alles wordt losgelaten.
Als dat doorgaat naar je licht, niet zijwig.
Nee, goed. Ja. Nee, dat kan ook, want je hebt ook allerlei verhalen van allerlei gebeurtenissen daar halverwege. Ja. Van mensen die ze ontmoeten en dat er allerlei dingen nog moeten en zo. Ja. Nee, het gaat erom dat je zelf steeds meer een besef krijgt wat het betekent wanneer werkelijk alles losgelaten wordt. Nou, dat gaat radicaal. En die radicaliteit die zal er moeten zijn, want anders dan gaat het tot op een bepaald niveau. Ook wanneer je bijvoorbeeld leest van, nou nee, natuurlijk moet er... Moet je eigenlijk in het leven, moet je inderdaad alles loslaten. En dat is gewoon eigenlijk een dood terwijl je leeft. En pas wanneer je deze dood meemaakt, dan komt pas het echte leven. Tweede geboorte. Het gaat om die wedergeboorte tijdens het leven. Nou ja, dat soort verhalen. Hè. Dan zie je dus dat het niet helemaal doorgaat tot dat echte radicale. Want er blijft altijd een notie van, oh nee, ik moet het toch weer prettig hebben verderop in het leven. Wanneer werkelijk je een besef krijgt wat het betekent, dat alles gaat wegvallen. En dan pas heb je ook een beetje besef van die radicaliteit. En dat moet, wil het werkelijk helemaal doorgaan.
Nou, ik had vorige week zo'n ervaring. Ik was ook over de dood aan het denken. Want daar ben ik toch wel mee bezig op het ogenblik. En ineens viel alles weg. En ik voelde me zo ongelukkig, overgelukkig, bevrijd. En zo heerlijk ruim. En ja, ik had gewoon het gevoel dat ik het meemaakte.
Mooi.
Ja.
Ja, ook daar. Wanneer het werkelijk allemaal weg is en er komt alleen maar een sfeer van geluk.
Ja, het was bevrijding. Dat moet misschien ook wel heerlijk zijn om dood te gaan.
Nou, wanneer je werkelijk alles los kunt laten, dat was de situatie.
Ja, ja.
Wanneer je werkelijk alles los kunt laten zonder iets vast te houden.
Ja, maar ik deed het niet bewust. Het kwam ineens.
Ja, bedoel, mooi. Het is... Dat laatste, dat kan ook niet bewust gaan in de zin van ik kan dat regelen.
Nee,
nee, maar wanneer het gebeurt... Dan ervaar je, er ontstaat ruimte en voor zover er nog iets is van een emotionele kleuring, dan is dat geluk, gelukzaligheid.
Ja.
Nou ja, goed, maar ook dit, hè, wanneer je dat daar duidelijk ervaren hebt, dan is dat niet weg.
Nee, dat zijn ervaringen die blijven, hè? Die zijn essentieel.
Dat is dan iets essentieels wat aankomt wanneer je er voor open blijft, erbij blijft. En dat is zo belangrijk.
Ja.
Want dan wordt dat werkelijk de sfeer die bewust en blijvend ervaren wordt. En dan die rest die blijft ontzettend betrekkelijk. Ja? Nee, dat is zo. Dus je ziet hoor, dat soort ervaringen die komen best overal voor. Het punt is dat het op een juiste wijze wordt gezien. Nee, dit is wezenlijk, dit is essentieel en niet eventjes... Iets tussen je oren, eventjes een ervaring en even later is de weg. De werkelijkheid is veel ruimer, veel rijker dan wat de psychologie is. Niemand verder. Anita? er lost wel meer op. Dat gevoel van oplossen in de ruimte. Je kunt erbij blijven, maar dan gaat het door. En moet eens kijken hoe hard het dan gaat. Ja, echt waar. Als je zelf kunt ervaren in de ruimte en je ervaart ook dat er gaat dingen gaan oplossen die eerst vast zijn. Je blijft in de ruimte. En je hebt dat gevoel, oh ja, er vallen dingen weg. Het wordt lichter. Je blijft in de ruimte en dat gevoel, het wordt lichter, dat zet zich door. Je blijft in de ruimte bij jezelf en het gevoel van het lichter worden gaat door. Je blijft in de ruimte. En dan gaat het een tijdje door. En dan ben je licht. En er komt niks meer. Dan blijft het licht. Dus blijf bij dat zelf zijn van jezelf als vrijheid, vrij van condities. Alleen maar openheid, zonder grenzen. En doorzie de eerste neiging om daarin een beperking aan te brengen. De overgang naar het ik denk aan iets wat toch wel belangrijk is. Nee, die overgang hoeft niet plaats te vinden wanneer je die neiging onderkent.
Waarin jij zelf als persoon eigenlijk volgens de geldende regels degene bent die niet helemaal juist heeft gedaan.
Ja.
Je merkt dat het goed in de gedachten.
Ja.
En dan?
Dat is iets wat zwaar emotioneel beladen is. Maar wanneer je een klein beetje meer in die ruimte komt, dan kun je dat vaststellen hoe die situatie is, zoals ik nu formuleer. Mm-hmm. Ja. Wanneer je in die ruimte kunt blijven, hoe zou dat dan verder verlopen? Dus die foutieve situaties van energieën met kleuringen enzovoorts, resten van handelingen en dergelijke. Nou, dat is daar blijkbaar aan de hand. Maar wat zou er nou gebeuren morgen of zoiets, wanneer je zo die openheid blijft? Dan gaat dat zich toch op een vanzelfsprekende manier uitwerken. En dan ga je naar die ander toe en zeggen, hey, kijk eens, er waren allerlei dingen die bij mij niet in orde waren. Het wordt opengegooid. En het werkt zich uit en er blijft niks van over. Zo gaat dat.
Ja. Een hele snelle reactie in het systeem is dan zo schuldgevoel.
Ja, maar moet je eens kijken wanneer dat gesloten blijft. Wanneer het opgesloten blijft in je eigen ego-structuur. Waarin dan intern natuurlijk allerlei van dit soort overwegingen komen. En er komt schuldgevoel. En nou, je blijft erover denken. En het blijft een gesloten systeem. Nou, moet je kijken, dan gaat het helemaal mis daar. Nee, daarom zeg ik, gooi het helemaal open in die grote ruimte die je zelf al lang bent. En waarin geen dualiteit heerst. Nou, natuurlijk gaat zich die energieën gaan zich op een goede manier uitwerken. En dat is in het algemeen zo, dat wanneer die ruimte er is, die non-dualiteit er is, natuurlijk gaat alles zich op een goede manier uitwerken, want er is helemaal geen eigen belang meer, geen afsluiting meer in een ego. Met ik zorg en ik angst.
Maar dan is er dus ergens een inherente goedheid.
Ja, kun je wel zeggen. Als de foutieve energetische ontwikkelingen teniet gedaan worden, wanneer het openkomt, dan zie je dat er inderdaad een basale goedheid naar voren komt. En dat heeft niks met een persoon te maken. Het is niet moreel of zoiets, maar het is gewoon een gegeven. Wanneer de ego belang weg is, ja natuurlijk, dan heb je per definitie een basale goedheid. Moet je maar kijken waardoor de problemen komen. Wanneer je zegt het is niet goed. Het komt altijd door ergens een afsluiting die we dan ego noemen. Of het is door de inwendige krachten of het gebeurt door uitwendige krachten. Wanneer uitwendige krachten zijn die zo zelf zijn met energie dan tegenhouden. Ja, je krijgt direct agressie. En wanneer die agressie niet geuit kan worden op degene die die eigen energieën tegenhouden, nou, dan slaat het naar binnen toe en je krijgt depressie. Of zelfmoordneigingen. Maar het is goed dat je die hele dynamiek van het zelf zijn in zijn meer open vormen en in hele beperkte vormen goed leert onderkennen. Want dat zijn de mechanismen waar mensen in zitten, waar je zelf in zit. Dus wanneer die ego-structuur blijft, om nog even door te gaan op die onderdrukking en tegenkracht van agressie, dan kun je zeggen, nou nee goed, en dan nog een keer naar binnen toe, van nou ja, ik durf helemaal niks meer te zeggen, en toch kwaad en zo. En dan kun je wel zeggen, nou ja, jij moet heel nodig naar een bepaalde groep of psychotherapeut om een klein beetje meer zelfassertief te worden. Maar je ziet dat je dan in die structuur blijft rommelen. Dat lost niks echt op.
Is er dan wel een natuurlijke vorm van assertiviteit buiten het eigen omgang?
Nou, dat kun je geen assertiviteit meer noemen, want die assertiviteit, dus dat je zeker van jezelf wordt, en dat heeft alleen betrekking op tegen.
Hoe zou je dat dan kunnen noemen?
Nou, dat er gewoon meer non-dualiteit ontstaat, meer openheid, maar niet meer vanuit een ego, nee, oorspronkelijke openheid.
Maar vanuit die openheid is het individu in dat geval wel iemand die ook zijn eigen.
Hoe dat dan daar verder gaat, dat doet er niet toe en dat kun je ook niet van tevoren voorspellen. Ik heb al vaker gezegd, wanneer het werkelijk open is gebroken, je kunt er niks van zeggen. Of het wordt iemand die zich door niemand iets laat zeggen. Of de mensen die zeggen, nou, is dat nou een verlichting? Je zou een dubbeltje geven. Dus niks van te zeggen. Dat doet er ook niet toe. Als er vrijheid is, is er vrijheid. Dus vanuit een ego moet je daar ook geen ideeën over maken, want dat zijn altijd fouten. Nou, dat hangt er dus vanaf.
Ja.
Dus hangt er echt vanaf. Je kan, wanneer het helemaal open is en er is een functioneren daar in de wereld, ja, daar kan best van alles gezegd worden. Nee, dit niet en dat niet, enzovoorts. Maar het fundamentele is niet dat er grenzen worden gesteld en zo. Nee, het punt is, is er werkelijk een non-dualiteit die open blijft? Nou, daarbinnen, daar is een functioneren en dat gaat op een bepaalde wijze. En ik kan daar binnen natuurlijk best ergens ook gezegd worden van, oh nee, kijk eens, dat gaat niet. Tuurlijk, maar dan is dat niet een echte afsluiting. Dan is dat geen afsluiting. Maar veel meer daar in die praktische wereld een praktisch iets. Oh ja, bepaalde dingen die gaan gewoon niet.
Maar dan reageert naar die openheid en direct van, joh, ik.
Ja, maar dat is dus het punt. Kun je in die openheid blijven en daar binnen die, dat functioneren mag gewoon gaan? Ja, natuurlijk, daar binnen die praktische sfeer, daar kan niet alles. En wanneer iemand het duidelijk gemaakt moet worden, nou, dan wordt die andere duidelijk gemaakt.
Ja, dat wil ik zeggen, dat mag dan gewoon, hè?
Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Wanneer die openheid blijft en die non-dualiteit blijft, ook met die ander, dan is dat ook een stuk gevoelsmatig. Is dat gewoon liefde? Ja, natuurlijk hou je van de ander, maar je kunt er wel even duidelijk maken dat bepaalde dingen niet gaan.
Ja.
Ja.
Oké.
Nee, dat zou heel mooi zijn. Dat wanneer je gewoon van mening verschilt met anderen en zo, of bepaalde dingen duidelijk wil maken, dan zeg je, nee, ik hou van je, maar, hè. Dat die context wel open blijft. En ook liefdevol blijft. En daarbinnen kan natuurlijk van alles gezegd worden. Maar wanneer er even een ego bij komt, wat gaat die doen? Die gaat meteen de ander tegenover je stellen. En jezelf dus echt polair gaan opstellen. Maar het hoeft ook niet. Dat is toch heerlijk, wanneer je nooit meer polair hoeft op te stellen. Jawel, maar dan is er geen polariteit, want wanneer de een denkt dat er een polariteit is en die andere, en de andere pol is er niet, dan is er geen polariteit.
Ja, dat is nog maar reden waarom ik het dan maar niet zeg, weet je.
Ja, natuurlijk wel, wanneer bij jou geen polconcentratie is, nou, dan blijft het goed. En dat gaat die ander ook merken. Want die wil zich polair opstellen, maar die heeft helemaal geen houvast om jou als spitspaaltje te gebruiken. Het is geen pol. Dus wanneer hij een klap wil geven, dan slaat hij in de lucht. Ja, is dat mooi geregeld? Ik noem het ook wel eens bewuste naïviteit. Als je gewoon primair naïef bent, ja, dan is een beperkt bewustzijn en dan spant iedereen voor zijn karretje. Maar die bewuste naïviteit, om die maar gewoon zo te laten. Ja, nee, natuurlijk, ik zie alles hoe het gaat. Nou ja, wat anderen ook zeggen, dat maakt niet uit. Hier kan het totaal open blijven. Op een wijze waarop anderen zeggen, nou, dat is naïef. Maar in die naïviteit, daar zit geen hardheid. Die andere kant van, oh ja, nee, hij heeft het niet door. Ik kan dit wel even regelen. Natuurlijk heb je het allemaal door. Maar het blijft helemaal naïef. En dan gaat hij een ommetje maken om iets te regelen. Nou, daar sta je al aan. Oh. Ja, nee, het is open. Maar het is wel overal bewustzijn. Lao Tse, de goede vorst doet niets en alles gaat in zijn land uitstekend, vanzelf. Maar er is wel een alles doordringend bewustzijn van de vorst. Hij is overal. En dat weet iedereen. En hij doet niks. Alles gaat goed. Nou, als je dat nou in een bedrijf ook hebt.
Goeie locatie.
Als je als leraar voor de klas staat en je doet dat op ego-niveau en je wilt daar gewoon de orde houden, dan moet je eens kijken wat voor moeite je daar wel niet voor moet doen. Je bent zo'n beetje vliegende keeper, je moet overal achterheen en dan doe je dat en dan ben je bij de ene hoek bezig en dan zitten ze aan de andere kant erop zo je. En dan moet je daar maar heen vliegen enzovoorts enzovoorts. Nou, dan ga je eronder door. De beste leraar is die niks doet. Nee, dat vond ik ook wel mooi om. Zelfs de straf opleggen deden ze zelf. Eentje die zat inderdaad vaak eventjes te rotzooien. En dan keek hij hem aan en zei hij, oh, ik ga wel weer naar het kabinet toe. Ik zei helemaal niks. Dus alles regelt zich vanzelf.
Ja, maar iemand die zo wakker is, ziet gewoon echt, hij bevindt zichzelf tussen een feest van de psychopaten allemaal. Hoe loopt dat dan door?
Vanzelf dus?
Oh, vanzelf, ja. Is het niet zij?
Maar kijk, je ziet alles. Je blijft lachen. Of huilen.
Oh, ja, ja.
Dus blijf maar heerlijk zo in die bewuste openheid van je eigen zelf zijn. Kijk, dan blijf het open, non-duaal. Nou, je ziet, ja, dat. En dan hou het uit.